Romeinen 3, waar staat, welk is dan het voordeel van de Jood of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, omdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond is vol van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is kennis der zonde. Tot zover. En dan kwamen we bij het laatste deel van hoofdstuk 2, waar gesproken werd over de besnijdenis. En er werd gezegd dat de besnijdenis geen nut is, of geen nut heeft, wanneer men de wet overtreedt. Want als men de wet overtreedt, is men een zondaar, en dat dan ongeacht of men al of niet besneden is. Dat heeft er dan ook alweer niks mee te maken. Het eigenaardige is dan dat Paulus zegt dat die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die is een Jood die het in het verborgen is, namelijk de besnijdenis des harten in geest en niet in letter is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. En daar wordt heel voorzichtig al een begin gemaakt met een onderwerp wat in Romeinen 9 en 10 en 11 uitgebreider aan de orde komt. Dat hangt namelijk samen met de vraag, wie is nou eigenlijk een Israëliet? Goed, God heeft Israël verkoren, maar wat is Israël? En dat is niet zo'n, dus echt niet zo'n domme vraag, omdat dat tot vandaag aan de dag een omstreden onderwerp is. Dat komt namelijk omdat er afhankelijk van onze kennis van de schrift er verschillende antwoorden opgegeven kunnen worden. En terecht kunnen worden. Zo'n vraag behoeft namelijk enige toelichting. Maar het is in ieder geval zo dat we, wanneer we ervan uitgaan, wanneer we onder de naam Israël verstaan, een volk wat Gods eigendom is, dan zegt Paulus, dan ligt dat niet aan de besnijdenis, dan ligt het ook niet aan de wet, maar dan ligt het eraan of je geestelijk besneden bent. Dat is wat hier staat. En de rest van het verhaal, dat bewaren we dan nog maar tot Romeinen 9. Want tegen die tijd is het veel makkelijker om het uit te leggen dan dat ik dat nu moet doen. Maar hier wordt gezegd dat die is een Jood die het in het verborgen is, namelijk die besneden is in de geest. Dat wil zeggen die geestelijk besneden is en niet letterlijk. En want degene die geestelijk besneden is, diens lof is niet uit mensen, maar uit God. Daar hebben we het vorige keer al over gehad. Ik heb al in het kort een commentaar gegeven op wat de besnijdenis eigenlijk betekent. Maar wat ik nog niet heb gedaan, is enige schriftplaatsen nazoeken waarin de besnijdenis genoemd wordt. En misschien is het wat opmerkelijk, maar ik wil toch een paar plaatsen noemen. In de eerste plaats uit Deuteronomium. Deuteronomium 10, daar wordt gesproken over de besnijdenis. Maar op een heel bijzondere manier. Uh, En ik heb hier Deuteronomium 10 en ik lees even bij vers 12. Er staat, nu dan Israël, wat eist de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te wandelen en hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebiede u ten goede. Dat is een oud bekend thema dat hier vragenderwijs naar voren gebracht wordt, wat de Heer eigenlijk van Israël eiste. En dan wordt beantwoord, er wordt gezegd toch dat Israël de Heer zou dienen en in al zijn wegen zou wandelen, hem lief hebben met de ganse hart en met uw ganse ziel enzovoorts, hè, om te houden de geboden des Heeren en zijn inzettingen die ik u heden gebieden u ten goede. Dat is wat de Heer van Israël eiste. Het zich houden aan de wet, tenminste, dat is wat hier staat. Tenminste, dat is de indruk die het wekt. He, er staat te houden de geboden des Heren en zijn inzettingen die u heden gebieden. En dan gaat het verhaal verder, er staat in vers 14. Ziet, des Heren uw Gods is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Alleen heeft de Heren lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben en heeft hun zaad na hen, uw lieden, uit al de volken verkoren, gelijk het heden te deze dagen is. Dat wil zeggen, de Heere is de schepper van hemel en aarde en van alles wat in de hemel is en van alles wat in de aarde is, maar de Heer heeft Israël verkoren, staat hier. De Heer heeft lust gehad aan uw vaderen. Uit die allen heeft God Israël verkoren. Wat is daarvan de consequentie voor Israël? Wij zouden zeggen, teruggrijpend op wat ik net las uit vers 12 en 13, het houden van de wet. Het wandelen in al de geboden die de Heer in Israël gegeven heeft. En dat is natuurlijk juist, want dat staat er. Maar er staat nog meer, want nadat er dan op gewezen is dat God juist Israël verkoren heeft, er staat er achteraan in vers 16, besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Want de Heer uw God is een God der goden en de Heere der Heren, die grote, die machtige en die vreselijke God, die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt. Kijk. Hier staat besnijd dan de voorhuid uw harten. Weet ik wel, daar kunnen we urenlang moeilijk over doen. Maar het betekent gewoon dat hier gezegd wordt tot Israël. Denk erom, je moet geestelijk besneden worden. Niet letterlijk, maar geestelijk. Niet de voorhuid als zodanig, maar de hele oude mens. Daar gaat het om, de voorhuid uw harten. Die moet besneden worden, staten. Want staat er meteen achteraan, die Heere, uw God, is een God der goden, de Heer der Heren, die grote, die machtige en die vreselijke God. Welke God? Die God die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt. Kortom, die God bij wie geen aanneming des persoons is, die niet naar het aangezicht van de mensen kijkt en die zich ook niet laat omkopen, die genoegen neemt met een cadeautje en dan zegt van nou, zand er maar over, hè? Nee, er is bij hem geen aanneming des persoons. Dat is wat in Romeinen 2 ook al aangehaald werd. En waar Israël toe opgeroepen wordt, is te komen tot de besnijdenis van hun hart. Namelijk te komen tot een geestelijke besnijdenis. En deze dingen die hier in Deuteronomium 10 staan, die worden uitgebreid in feite toegelicht in deze hoofdstukken in de Romeinenbrief die we nu voor ons hebben. Want door de wet wordt men niet gerechtvaardigd, door de wet is kennis van zonde. En als Israël leeft onder de wet en inderdaad zijn best doet om die geboden te houden, omdat de Heer ze nou eenmaal gegeven had, dan zal blijken dat Israël dat niet kan, omdat Israël ook maar bestaat uit gewone zondaren. Net als heidenen overigens. En wat er dus gebeuren moet, is dat het hart besneden moet worden. Dat wil zeggen dat de hele oude mens moet worden weggedaan. Dat is wat hier gezegd wordt ook. En dat is waar we het vorige keer al over gehad hebben. Maar het opmerkelijke is dat in het Oude Testament al staat. Dat het niet gaat om de letterlijke besnijdenis, maar om een geestelijke besnijdenis, een veel hogere besnijdenis. Dat is wat er gebeuren moest. En dat staat hier, maar ik lees u nog maar iets uit de profeten, uit Jeremia. Jeremia 4. Waar Israël wordt opgeroepen tot bekering tot de Heer. Om terug te keren uit van hun afgodendienst en de Heere te dienen. En dan staat er in vers 4 van Jeremia 4... Besnijd u de Heere en doet weg de voorhuiden uw harten. Zie, besnijd u de Heere. Nou, het waren Israëlieten, ze waren echt besneden. En als ze dat niet waren, kon besnijdenis hun ook niet redden. Er staat uitdrukkelijk bij wat ermee bedoeld wordt. Besnijd u voor de Heere en doet weg de voorhuiden uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Want het gaat over een oordeel wat inderdaad over Israël komt. En ieder die dan leeft en niet wedergeboren is, die niet geestelijk besneden is, die komt in die toren terecht waarover we het al eerder gehad hebben, naar aanleiding van Romeinen 2. Men moet wederom geboren worden, kortom, men moet besneden worden. En ook hier wordt de besnijdenis aangehaald in zijn geestelijke betekenis. Zie, dat gebeurt niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament wordt daar al op gewezen. En de apostel Paulus haalt dat gewoon aan en licht het verder toe. Hij verklaart vervolgens wat daar dan precies de betekenis van is. Maar in ieder geval moet ook onder het oude verbond duidelijk geweest zijn dat die besnijdenis niet tot redding dient. Maar dat de besnijdenis een beeld is van iets anders. Iets wat later zou komen, namelijk dood en opstanding, namelijk wedergeboorte. In die zin wordt de besnijdenis dan ook genoemd in het Nieuwe Testament bij Paulus. Zijn schriftplaatsen waar ik wel op gezinspeeld heb, maar ik wil ze toch met u even opzoeken. Dat is in ieder geval Colossense 2. Colossense 2. Waar gezegd wordt over Christus. In vers 9. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. In hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Let wel, dat is geen verleden tijd. Niet dat was zo en ook niet dat zal zo zijn. Er staat dat het nu zo is. In Christus woont nu, op dit moment, al de volheid der Godheid lichamelijk. Hier wordt niet gesproken over zijn afkomst. Het gaat niet over het feit dat hij uit de Vader is voortgekomen of dat soort dingen. Het gaat om zijn positie nu in de hemel aan de rechterhand Gods. Er staat in hem woont nu dus al de volheid der Godheid lichamelijk. En de consequentie daarvan, nu dus, is dan vers 10. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Christus is volmaakt, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is het hoofd van elke overheid en macht. Het is hetzelfde als wat in Efeze 1 naar voren gebracht wordt. En hier ook, en daarom staat er, gij zijt in hem volmaakt. Wij, gelovigen, wij zijn in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Hoezo? Wel, er staat in vers 11, in welke gij ook besneden zijt. In welke gij ook. Dat wil zeggen, hij is besneden, maar wij zijn ook besneden, staat er. In welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Een geestelijke besnijdenis dus. Een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Door de besnijdenis van Christus. De uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Dat is een beetje een moeilijke term. Dat der en des, dat zijn we in onze taal niet meer gewend. Maar het betekent zoveel als dat van ons niet de voorhuid is weggenomen met een besnijdenis die met handen geschiet. Maar dat is weggenomen de hele oude mens. Het lichaam der zonden des vleesels. Dat wil zeggen dat vleeselijke lichaam waarin de zonde woont. Zet de woorden maar even op een andere volgorde, gemakshalve, dat het misschien wat duidelijker is. Het gaat gewoon over de oude mens. Wat hier staat is dat wij besneden zijn, met andere woorden, dat onze oude mens is weggenomen. Ik weet wel, daar komen we pas aan toe eigenlijk in Romeinen 5 en 6 en 7, niet te vergeten. Maar het is goed om dat hier aan te halen. Het gaat erom dat het wegnemen van de voorhuid een beeld is van het wegnemen van de hele oude mens. En dat is gebeurd bij de gelovigen, staat hier. Niet omdat wij dat zien of omdat wij dat met onze handen gedaan hebben, maar omdat God dat zo geregeld heeft. En het is zijn werk. En wat wij geacht worden te doen, is simpelweg dat te accepteren. Er staat dat wij dus dat lichaam der zonde des vleeses afgelegd hebben, dat het van ons is weggenomen, dat we daarvan besneden zijn, om het dan zo te zeggen. En hoe is dat dan gebeurd? Wel, dat staat erachter, door de besnijdenis van Christus. Let wel, niet omdat de Heer Jezus op de achtste dag na zijn geboorte in Bethlehem besneden werd, daar gaat het niet over, dan had er moeten staan door de besnijdenis van Jezus. Dat staat er niet. Er staat door de besnijdenis van Christus. En Christus is in de Bijbel nog steeds de opgewekte. Dat is altijd zo, er is geen uitzondering op. Christus is de opgewekte. Er staat hier dat het is door de besnijdenis van Christus. Een besnijdenis namelijk die niet met handen geschiet. Deze besnijdenis van Christus is ook een besnijdenis die niet met handen geschiet. En er staat er ook achter wat het is, namelijk vers 12, zijnde met hem begraven in de doop. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Het punt is dat hier dingen over de persoon van Christus naar voren gebracht worden, en ze worden in verband gebracht met de gelovigen, met de christen dus. En vandaar dat er eerst gezegd wordt, hij is volmaakt en wij zijn in hem volmaakt, want, en er wordt even teruggekeken hoe dat zo gekomen is, want zoals de Heer Jezus zijn oude mens heeft afgelegd, ja, want dat, zo staat het ook letterlijk in Efeze hoor, dat zoals hij de oude mens heeft afgelegd, zo is op dezelfde wijze onze oude mens met hem afgelegd. Want wij zijn met hem gestorven en begraven. Daar gaat het om. En als wij vandaag aan de dag dan Goede Vrijdag vieren, wel, dan denken wij aan de ene kant natuurlijk aan het werk wat de Heer Jezus volbracht op Golgotha, waarbij hij inderdaad zijn leven aflegde, de oude mens aflegde, waarna hij werd opgewekt in nieuwheid des levens, als de eersteling van de nieuwe schepping. Maar daar legde hij de oude schepping, de oude wereld af. En als wij inderdaad met hem één plant geworden zijn, zoals dat in Romeinen 6 heet, dan betekent dat het met ons ook gebeurd is. Ik heb het al eerder aangehaald, ook op deze plaats. Hè? Indien één voor allen gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. Dat is precies gebeurd. Alleen die dood van de Heer Jezus wordt genoemd besnijdenis. Namelijk de uitdrukking van het lichaam der zonde en des vleeses door de besnijdenis van Christus. Maar er staat iets meer bij. Er staat, zijnde met hem begraven in de doop, jawel. Maar er staat ook meteen achteraan, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Want, en dat heb ik ook 14 dagen geleden al naar voren gebracht, besnijdenis is aan de ene kant het afleggen van het oude, maar aan de andere kant het openbaren, het tot stand komen, het openbaar maken van het nieuwe. Het afleggen van de oude schepping, het openbaar worden van de nieuwe schepping. Vandaar dat besnijdenis een uitbeelding is van zowel dood als opstanding. Zowel van vernedering als verheerlijking, zowel van eerste komst als tweede komst van Christus, want daar hangt het allemaal mee samen. Maar een geestelijke besnijdenis dus. Wel, die besnijdenis hebben wij ondergaan. En daarom kan Paulus dan ook in de Korinthebrief zeggen, ik weet niet meer precies welk hoofdstuk het is, daar zegt hij dat het dus ook geen enkel nut meer heeft om je te laten besnijden nu. Geen enkel nut. Want we zijn al besneden met een besnijdenis die veel belangrijker en hoger is. Kijk, en dat is het geheim, hè? Dat is het geheim van alle Paulinische brieven. Dat is het geheim zelfs speciaal van de Korinthebrieven. Dat het er allemaal niks toe doet, dat die dingen die met de natuurlijke mens verband houden, omdat ze afgelegd zijn. En zo is dat. Wel, een besnijdenis dus, die is de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. Kortom, de besnijdenis is dus inderdaad een beeld van wedergeboorte, van dood en opstanding. Datzelfde vinden we ook trouwens in Filippenzen, een brief eerder. Filippenzen. Waar staat in vers 3, want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. Filippenzen 3 is dat, vers 3. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Nou, dat is duidelijk genoeg, hè? Wie is dat? Wie zijn die besnedenen? Wie is de besnijdenis of de besnijding? Wel, zegt Paulus, dat zijn wij. Dat zijn wij die God in de geest dienen. En daarom moet het duidelijk zijn dat hij dus heeft over een geestelijke besnijdenis. Israël was letterlijk besneden en Israël werd geacht de Heer te dienen niet geestelijk, maar in de letterlijke, in de zienlijke dingen, in de uiterlijke dingen. In de dingen die openbaar zijn. Maar, zei Paulus in Romeinen 3, die is niet een Jood die het in het openbaar is, en daar gaan we weer, hè, maar die het in het verborgen is, die het onzienlijk is, namelijk in de geestelijke dingen. Dat is wat hier dus weer op het andere woorden gezegd wordt. Wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen. En in Christus Jezus roemen, let wel, de naam Christus staat voorop, de opgewekte dus, hè. Die, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dat is het, want het vlees is weg. En we zijn een nieuwe schepping in Christus. En de rest van het hoofdstuk is prachtig, hoor. Dan zegt Paulus, ja, ik heb een heleboel om in het vlees te betrouwen. Want ik ben ook een Jood. En nog wel uit de stam van Benjamin enzovoorts, hè. Hij zegt, maar ik heb het allemaal schade geacht om Christus wil. Ik heb het allemaal afgelegd. Want wat wij als christenen geacht worden te kennen, is de kracht van zijn opstanding. Het is vanavond al genoemd, vers 10 zegt het. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Daar gaat het om.
Is er een voorwaarde niet voor een christen om deze weg te gaan? Zeg maar de weg van geloof.
Ja, het is, we lopen nu natuurlijk wel vooruit, hè? Maar het is inderdaad zo dat er een vergelijking gemaakt wordt dus tussen de situatie van Israël en de situatie van de gemeente. Dat wordt trouwens ook in die Korinthebrief gedaan, 1 Korinthe 10, waar gezegd wordt dat die dingen die Israël overkwamen ons tot typen, ons tot voorbeelden zijn. Het punt is dat Israël een voorbeeld is, een type is van de gemeente. Alleen het verschil tussen beide is, want er is natuurlijk een heel belangrijk verschil. Het verschil tussen beide is dat Israël, althans Israël onder het oude verbond, dat aardse volk is waarbij de dingen zichtbaar gemaakt worden. Waarbij geestelijke waarheden gestalte krijgen in materiële dingen. En de godsdienst van Israël is dus ook een godsdienst in de echte zin van het woord. Namelijk, het heeft te maken met rituelen, met zienlijke dingen. En die situatie van Israël wordt vervolgens toegepast op de gemeente, waarbij al die zienlijke dingen van Israël een onzienlijke, namelijk een geestelijke betekenis of toepassing hebben op de gemeente. En zo zit het met die besnijdenis ook. Israël was letterlijk besneden, zichtbaar, in het openbaar staat er. En wij zijn geestelijk besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Israël diende God in de tempel, zal ik maar zeggen. Wij dienen God ook in een tempel, alleen dit is een woonstede gods in de geest, wordt het genoemd. Ik meen dat het de Efezebrief is die het zo noemt, hè? Een geestelijke tempel. Enzovoorts, enzovoort, enzovoort. Dat is een toepassing van die zienlijke dingen op de onzienlijke, op de gemeente namelijk. En uiteindelijk zal blijken, in wat Paulus in het Nieuwe Testament allemaal uiteenzet, dat die hele situatie van Israël onder het Oude Verbond puur en tijdelijke was, dat dat helemaal niet een eindbestemming had, dat het alleen een fase was ter illustratie van geestelijke waarheden, omdat de werkelijke zegeningen die aan Israël beloofd zijn, inderdaad niet onder die oude bedeling aan Israël gegeven werden, maar die zullen pas in de toekomst aan Israël gegeven worden, wanneer ook zij, net als wij, tot geloof zullen zijn gekomen. Dat is het verhaal. Het is wat moeilijk, dat weet ik. Het is wat gecompliceerd, vooral als we niet gewend zijn om de Bijbelse dingen ook nog eens een keer in verband te brengen met anderen dan onszelf. Hè? Dat moeten we soms leren, ja, dat is zo. Maar uiteindelijk blijkt het een heel simpele waarheid te zijn dat die geestelijke dingen van Israël op de gemeente van toepassing gebracht worden. En het punt is, Israël was geroepen uit Egypte, uit de wereld waar het een beeld van is feitelijk, en werd geacht daarna God te dienen. In zijn wegen te wandelen, zijn geboden te bewaren, et cetera. En de vergelijking is dan deze, dat wij die getrokken zijn uit deze wereld, in geestelijke zin, want hij heeft ons toch getrokken uit de duisternis en gezet in zijn wonderbaar licht enzovoorts. Hè. Hij heeft ons toch getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw, zegt Paulus in Galaten 4. Wel, Galaten 1, vers 4 bedoel ik. Wel, de consequentie daarvan is dat wij dus ook vervolgens geacht worden te leven in overeenstemming met de wil van God. Alleen moet ik erbij zeggen dat die wil van God in verband met ons niet dezelfde is als de wil van God in verband met Israël. Komt wel enigszins overheen, uiteraard, maar daarom is het nog niet hetzelfde. Wat van ons verwacht wordt is inderdaad ook dat we Egypte zouden vergeten en niet zouden terugverlangen naar die vleespotten van Egypte enzovoorts, hè. Dat we zouden leven als inderdaad besnedenen die de oude mens en deze oude wereld hebben afgelegd. Ja, want daar gaat het allemaal om. Dat is wat Paulus hier in Filippenzen 3 dan ook naar voren haalt. Hij neemt zichzelf als voorbeeld en hij zegt, kijk, dat heb ik allemaal opgegeven. Ik had heel wat in deze wereld, maar ik heb het opgegeven, want het gaat erom dat we deel krijgen aan de kracht van zijn opstanding, aan die besnijdenis namelijk. Aan die nieuwe schepping, want de gemeente is een nieuwe schepping in Christus. En een gelovige van vandaag is een nieuwe schepping in Christus. Als u dus moet wandelen in overeenstemming met de wil van God, dan betekent dat u dus moet wandelen als een nieuwe schepping. Wandelen waardig de roeping waarmee hij geroepen is. Maar goed, zover zijn we nog lang niet, want dat is eigenlijk Romeinen 12 pas. Hè? Dus ik ga maar weer gauw terug naar Romeinen 3. Want nou hebben we weer een mooie aanleiding of inleiding tot hoofdstuk 3. De volgende vraag is dan, als die besnijdenis het dan niet doet en als de wet het dan niet doet, dan is de volgende vraag, welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? En nu heeft Paulus, ik hoop dat u dat met me eens bent, heeft Paulus net gezegd dat die besnijdenis helemaal geen nut heeft. En dat het helemaal geen voordeel is om een Jood te zijn. He, dat is net gezegd in hoofdstuk 2. Van als je Jood bent heb je de wet, maar je moet hem houden, dat kun je toch niet. En als je Jood bent ben je besneden, maar het gaat om een geestelijke besnijdenis. Om een besnijdenis die niet met handen ziet, dan kun je er zelf ook niks aan doen. Volgende vraag, wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Wel, er komt een heel raar antwoord. Hij zegt velen in alle manier. En ik struikel altijd over dat antwoord van Paulus hier. He. Velen in alle manier. En in plaats dat er dan een opsomming komt van die vele dingen, noemt hij er maar één. Hij zegt namelijk, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Kijk, dat is het nut van Israël. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Let wel, er staat nou niet dat hun de wet is toebetrouwd. Dat was wel zo, maar dat staat er nou niet. Er staat, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Namelijk, de wet, dat is waar, maar in die wet staat ook bijvoorbeeld het verse Deuteronomium wat we zojuist lazen, over besnijd dan de voorhuid uw harten. En de woorden Gods die worden bestaan niet alleen uit de wet, namelijk uit de 5 boeken van Mozes, want dat is de wet, maar ze bestaan ook uit de profeten bijvoorbeeld, en daar hoort ook bij Jeremia 4 vers 4, waar ook gesproken werd over een geestelijke besnijdenis. En dat niet alleen, maar zoals we later naar aanleiding van Romeinen 9 tot en met 11 zullen zien, zijn er heel wat schriftplaatsen in de wet die spreken over hoe men gerechtvaardigd moet worden buiten de wet om. Namelijk simpelweg door geloof. En zelfs dat staat in de wet. Dat is heel onbekend, maar het is wel zo. Dat het onbekend is, dat komt omdat als wij mensen die wet lezen, dan denken we, oh, vraagt de Heer dat van ons. Nou, we zullen ons best doen. Of niet natuurlijk, maar we zeggen dat in ieder geval wel. Hè? Ja. We zullen ons best doen, dan denken we, oh, de heer vraagt iets van ons. Nou, hè? Een eervolle opdracht is dat, hè? Dat we iets kunnen doen voor de Heer. En daar zijn we zo groot mee dat we vergeten te lezen wat er nog meer staat. Er staat namelijk dat we die opdracht niet kunnen volbrengen, dat staat er. En dat Gods wet wordt vervuld op een heel andere wijze, namelijk door geloof. We komen er later op terug, hoor, want Paulus verwijst steeds naar het Oude Testament waar het allemaal al in staat. Maar niemand leest het ooit, of men leest er overheen. Men haalt er wel de dingen uit die verheffend zijn voor de mens, alsof God wat van de mens verwacht. Maar we verzuimen te lezen dat die woorden God spreken over de weg tot rechtvaardigmaking. Want dan gaan we even terug naar Romeinen 1, waar stond in vers 17... over het evangelie van Christus, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Jazeker, in de woorden Gods van het Oude Testament, die Israël zoveel honderden jaren al in huis had. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit keer geciteerd uit Habakkuk 2. Kijk, zo werkt dat. En het voordeel van Israël is dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd en dat zij de weg tot verzoening dus kenden in de zin van ze hadden hem zwart op wit in hun midden. Ja, dat ze hem niet geloofden, dat is een ander verhaal. Maar daarom hadden ze hem wel. En dat is het voordeel van de Jood, dat is het belangrijkste, dat is het eerste. En het is uiteindelijk zo dat die vele nuttigheden van Israël in feite voortkomen uit het verschijnsel dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. Hun nuttigheid is vele en in alle manier. Punt 1, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En punt 2, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En punt 3 en punt 4, en zo kun je nog uren doorgaan dus. Want al die andere dingen zitten daarin opgesloten. Het Oude Testament zegt, dat is niet eens, dat is de wet. Ja, de wet nog, dat is zelfs Genesis. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het eerste boek van de Bijbel. En aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, gold dat dus altijd. Ook in de dagen van de wet. En ondanks de wet en buiten de wet om. En Israël wist het, dat wil zeggen behoorden het te weten. Hun waren de woorden Gods toebetrouwd. En dat niet alleen, want niet alleen hadden ze het, maar er staat toebetrouwd. Dat wil niet zeggen dat het in hun bezit was, maar dat betekent dat ze er verantwoordelijk voor waren. Dat is een waarheid die ik maar bij elke gelegenheid naar voren breng. Dat is namelijk dat Israël wel degelijk geroepen was om het woord van God uit te dragen aan de heidenen. Ik heb dat al aangehaald in aanleiding van de wet die in hoofdstuk 2 immers al genoemd werd. Israël had de wet, maar had de verantwoordelijkheid om hem te prediken aan de heidenen. Om het woord van God bekend te maken aan alle volkeren. En Israël zal dat dan ook inderdaad in de toekomst straks doen. Uiteraard nadat Israël eerst zelf tot geloof gekomen is. Uiteraard, hè. Je kunt pas het woord prediken als je het eerst zelf geaccepteerd hebt. Maar hun waren de woorden Gods toebetrouwd. Ze hadden alleen de woorden Gods niet geaccepteerd. Dat staat hier ook. Alleen hier staat het niet generaliserend. Hier wordt gesproken over een deel van Israël. Generaliserend doet Paulus het soms ook. En dan spreekt hij over hun ongehoorzaamheid. In hoofdstuk 11 doet hij dat in ieder geval. Maar hier doet hij dat nog niet. Hier splitst hij Israël op in Israëlieten. Hè? En dan zegt hij, vers 3, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest. Want een deel van Israël, hij noemt het hier heel eufemistisch sommigen. Het was de meerderheid in de praktijk hoor. Maar goed, er staat, al zijn sommigen ongelovig geweest. Inderdaad, ze waren ongelovig. En ze hadden dus persoonlijk geen voordeel of nut van dat woord van God wat hun was toebetrouwd. Integendeel, als je verantwoordelijkheden hebt en je accepteert ze niet, dan wordt je verantwoordelijkheid in feite maar groter van. Dan heb je er geen nut van, dan heb je er nadeel van, uiteraard. Maar hoe dan ook, er staat, sommigen zijn ongelovig geweest, en dan wordt er weer een vraag gesteld, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En dat is echt goed vertaald hoor. Ik durf niet eens te kijken wat er in de nieuwe vertaling staat hier. Hè? Maar het klopt echt, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Hun ongelovigheid. Die van Israël, die van die sommigen die dus ongelovig geweest zijn, aan wie het woord wel toebetrouwd was, maar die het niet geloofd hebben. Paulus zegt, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen. Hun ongelovigheid is hun weigering om dat woord te geloven. Geloof is niet iets op zich, op zelfstaans, maar geloof is altijd geloof in iets. Geloof namelijk in principe in het woord van God. Daar gaat het hier toch om. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, maar sommigen zijn ongelovig geweest. Dat wil zeggen, ze hebben dat woord niet geloofd. Ze hebben zich niet vastgehouden aan dat woord. Ze hebben dat woord ook niet gestand gedaan, of hoe je dat maar zegt. Zij hielden dat woord niet. En als je die betekenis, en dat is de enige hoor, als je die betekenis van dat geloven kent, dan weet je ook wat het betekent als er een uitdrukking voorkomt van geloof van God. Gelooft God dan ook? Ja, wat dacht u dan? Hè? Als er al mensen zijn die geloven, dan gelooft God zeker. Als er al mensen zijn die zich vasthouden aan zijn woord. Wel, hij houdt zich in ieder geval aan zijn woord vast. Dat wil zeggen, hij doet dat woord ook gestand. Hij is getrouwd dat hij dat ook doen zal, staat er ergens. Hè? Dat is het geloof van God. Geloof is gewoon het vasthouden aan dat woord wat ooit gesproken of geschreven is, of hoe dan ook maar. Hè? En daarom spreekt de schrift over het geloof van God. Paulus zegt, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd en zij, Israël. Nou wel, een deel daarvan heeft dat woord niet geloofd. Maar dat maakt niet zoveel uit, want God gelooft het wel. En hoewel Israël zich niet heeft vastgehouden aan het woord, wel God houdt er zich aan vast en daar gaat het maar om. Want, hoe dan ook, wij worden gerechtvaardigd voor God. Natuurlijk, door geloof, dat wil zeggen, omdat wij geloven, dat is waar. Maar in de eerste plaats is dat zo omdat God zelf gelooft. Israël deed dat niet. En we nemen het Israël soms kwalijk. Soms nemen we Israël kwalijk dat ze het woord van God niet gepredikt hebben onder de volkeren. Maar hoe dan ook, het maakt niet zo geweldig veel uit. God houdt zich aan dat woord. En daardoor worden wij gerechtvaardigd. Er staat ook zo'n, dat schiet me zo te binnen hoor. Er staat zo'n mooie tekst in 1 Johannes 1. Hè? 1 Johannes 1. Daar staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Getrouw en rechtvaardig. Er staat niet genadig en barmhartig. Dat is hij wel, maar dat staat daar niet. Als wij onze zonden belijden en hij vergeeft ze, doet hij dat niet omdat hij genadig en barmhartig is, maar dan doet hij dat omdat hij getrouw en rechtvaardig is. Namelijk, omdat hij zich houdt aan zijn woord, omdat hij gelooft in zijn eigen woord. En op grond van dat woord zijn onze zonden namelijk al vergeven, want we zijn al volmaakt in Christus. Begrijpt u wel? Dat is wat de schrift ons voorhoudt. Hij houdt zich aan zijn woord. En vandaar dat hier staat, een deel van Israël mag dan ongelovig geweest zijn. Wel, God bleef geloven. God heeft zich aan zijn woord gehouden. Dat wil zeggen, hun ongelovigheid deed het geloof van God niet teniet. Want het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat God beloften gedaan heeft aan Israël, wel degelijk. Beloften op een bepaalde voorwaarde, onder voorwaarden. Israël heeft nooit voldaan aan die voorwaarden tot nog toe. En toch worden die beloften vervuld. Niet omdat Israël zo gelovig is, maar omdat God zich houdt aan het woord. Kijk, dat is het verhaal. Want geloof speelt een belangrijke rol in de Bijbel, uiteraard. Maar dat is in de eerste plaats niet ons geloof, maar dat is in de eerste plaats uiteraard het geloof van God. En hier staat dan de uitdrukking geloof van God. In de rest van het hoofdstuk wordt gesproken over het geloof van Christus. Het geloof van Jezus Christus in vers 22 bijvoorbeeld. En in vers 26 bijvoorbeeld. Ik kom daar natuurlijk nog over te praten. Want dat geloof van Jezus Christus of het geloof van Christus is natuurlijk het geloof van God. Want hij was God. En dat is het onderwerp hier in dit hoofdstuk. Dat God gelooft. De mens niet, maar God wel. En God houdt zich aan zijn woord en hij bevestigt dat en hij voert het ook uit. En de zegeningen die van dat woord het gevolg zijn, die worden ook inderdaad gegeven op grond van het feit dat God zich gehouden heeft aan zijn woord, dat hij een gelovige was. Dat is alles. Vind je misschien moeilijk om te begrijpen, maar dan wel dan een beetje geduld, misschien lukt het. Hè? Maar dat is wat hier naar voren komt. God houdt zich aan het woord. Dat staat hier dan ook in vers 4. Er staat... Er stond, zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen, dat zij verre, dat is het standaard antwoord van Paulus, hè? Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. God is waarachtig, dat wil zeggen, hij houdt zich aan zijn woord en de mens is leugenachtig, want hij ontkent het woord. Hij verklaart het woord van God tot een leugen. Hij verklaart trouwens alle waarheid tot leugen, maar dat hadden we in hoofdstuk 1 al gelezen. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. U ziet, Paulus blijft keurig bij zijn onderwerp. Hij doet dat vaak veel beter dan ik, moet ik zeggen. He? Maar hij blijft bij zijn onderwerp over die waarheid. Wel, God houdt er zich aan. God is waarachtig. houdt zich aan de waarheid. Heeft de waarheid, houdt de waarheid in achting, is het, hè? Waarachtig. Maar alle mens is leugenachtig. De mens heeft respect voor de leugen. Eigenaardig, maar het is zo. Helaas. En dat bovendien staat erbij, gelijk als geschreven is, dat is ook zo mooi, hè, gelijk als geschreven is. Waar is dat geschreven? Wel in die woorden Gods, die Israël tot hun voordeel en nut zijn toevertrouwd. Die woorden waar het hier immers om gaat. Daarin is geschreven, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Dat is aangehaald op Psalm 51. Psalm 51 vers 6, dat is toch even goed om even op te zoeken. Psalm 51 vers 6, dat is een bekende psalm. Ik had bijna gezegd, het is een Messiaanse psalm, maar dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen, want ik weet geen psalm die niet Messiaans is. Dus dat hoef ik helemaal niet erbij te vertellen. Het is een psalm die gaat uiteraard over de persoon van de Heer Jezus. En in zijn lijden zegt hij dan in vers 5, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Want hij was voor ons tot zonde gemaakt, uiteraard. Hij droeg onze zonden en zegt, ik ken mijn, want ze zijn van hem geworden. Dus ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Kijk, als de mens zondigt, wel, wij zondigen niet slechts tegen God, wij zondigen ook tegenover elkaar. Maar dat is nou net wat van de Heer Jezus niet gezegd kon worden. Onze zonden zijn op hem aangelopen. Daardoor werd hij voor God gerekend als zondaar. Maar hij had, die zonden waren alleen dan maar zonden tegen God. Maar niet tegen elkaar, tegen andere mensen. Vandaar dat het hier kan staan. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. Hebt u, eens kijken wat er staat, hè? Tegen u heb ik gezondigd, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. Er wordt gesproken door de Heer Jezus in zijn lijden tot zijn hemelse Vader. En hij zegt, ik heb gedaan, ik heb tegen u gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Waarom heeft hij gedaan wat kwaad was in de ogen van God? Waarom heeft hij gezondigd? Om die termen dan maar aan te houden. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. Opdat God rechtvaardig zou zijn, namelijk in zijn woord. Namelijk opdat het woord van God zelf bewaarheid zou worden. Opdat Gods wil, zoals vastgelegd in Gods woord, uitgevoerd zou worden. Want de Heer was degene die kwam om Gods wil te doen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. En de Heer Jezus werd een zondaar in onze plaats, opdat God rechtvaardig zou zijn in zijn spreken. En rein zou zijn in zijn richten. Dat is wat hier staat. Dat is de enige verklaring die ik ken. Als dit de verklaring niet is, dan weet ik er geen een. Dan is het wat mij betreft wartaal. Je kunt moeilijk zeggen dat God er belang bij heeft dat wij zondigen. Of dat het Gods wil is dat wij zondigen. Nee, het was Gods wil dat de Heer Jezus voor ons tot zondaar gemaakt werd. En dat staat hier dan ook. En tussen haakjes, dat volgende vers hier in Psalm 51 spreekt dus feitelijk over de Heer Jezus. Namelijk, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Want die mij blijft natuurlijk nog steeds de Heer Jezus. De hele psalm door. Ik weet wel dat dat een omstreden zaak is, maar ik zeg het dan toch maar even, nou we toch deze psalm voor ons hebben. Het gaat erom dat Gods woord volbracht moet worden. Dat God zich houdt aan zijn woord. En daarom was het de Heer Jezus die voor ons tot zonde gemaakt werd en die zichzelf gaf in de dood. Dat is wat hier staat. Opdat Gods woord waarheid zou zijn en bevestigd zou worden. En dat wordt dus door Paulus aangehaald in Romeinen 3. Wanneer hij zegt dat de mens leugenachtig is, maar dat God waarachtig is, Want, zegt hij, Psalm 51 zegt op dat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Het punt is dat er hier dus in Romeinen 3 gezegd wordt dat ook deze psalm beweert dat God zich houdt aan zijn woorden. Dat al wat God gesproken heeft ook inderdaad door God zelf ten uitvoer gelegd wordt. En dan zijn wij ongerechtigd, onrechtvaardig, hè? Dan hebben wij ongerechtigheid, maar onze ongerechtigheid bevestigt de gerechtigheid Gods, staat er in vers 5. Ik weet dat het een moeilijk onderwerp is nu, maar waar het om gaat is dat de mens afwijkt van dat woord van God, maar dat daardoor juist de rechtvaardigheid van God en het geloof van God bevestigd wordt. Dat wil zeggen, des te meer staat als een paal boven water dat God zich houdt aan zijn woord. En ondanks dat wij ons er niet aan houden, God houdt er zich aan en daarom worden wij verlost. Wij houden ons er niet aan, daarom moeten wij verlost worden. God houdt zich eraan en daarom worden wij verlost. Dat is het verhaal. Niet omdat wij wat doen, want tezamen zijn wij afgeweken, staat er. En onnut geworden. En dan hadden we misschien nut, namelijk het nut van de besnijdenis misschien, dat zou kunnen, hè. En misschien hadden we dan voordeel omdat we de woorden Gods ontvangen hadden, waarvan de mens wordt gezegd dat ze allemaal zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, namelijk Jood en Heiden en alles bij elkaar, maar God is niet afgeweken. En daarom worden we om niet gerechtvaardigd. Daarom is de rechtvaardigheid Gods uit geloof, uit wiens geloof? Uit zijn geloof uiteraard, hè? Uit het geloof van God, daar gaat het nou om. Ja. Nou, daarover zometeen weer verder, want het is inmiddels de tijd voor de koffie. We waren gebleven in Romeinen 3, waar gesproken werd over het geloof van God. Dat terwijl de mens leugenachtig is, dat God zich houdt aan zijn woord, waarachtig is en zich dus houdt aan zijn woord. En dat betekent in feite dus dat onze ongerechtigheid, namelijk onze zonden, ons ongeloof, de gerechtigheid van God bevestigt. Dat is een soort van contrastwerking natuurlijk. Maar onze ontrouw aan het woord van God bevestigt aan de andere kant de trouw van God. Er komt juist vast te staan dat hij de enige is van wie wat mogen verwachten. Hij degene is die zijn woord gestand doet. En dan wijs ik erop dat in vers 5 gesproken wordt over onze ongerechtigheid en Gods gerechtigheid, terwijl uit het verband moet blijken dat die ongerechtigheid en gerechtigheid te maken heeft met ongeloof of geloof. Dat is wel niet de bedoeling dat het hier gezegd wordt, want dat komt eigenlijk pas verderop, maar je kunt het er al wel uithalen. Er wordt gesproken over de ongelovigheid van sommigen, maar het geloof van God. Er wordt gesproken over de leugenachtigheid van de mens, maar de waarachtigheid van God. En dat was in vers 4 en nu in vers 5 over over onze ongerechtigheid en Gods gerechtigheid. Dat wil zeggen dat ongeloof en leugenachtigheid en ongerechtigheid in feite hetzelfde is. Er zijn ook verschillen natuurlijk, dat weet ik wel. Maar de algemene strekking is hetzelfde. En aan de andere kant is geloof en waarachtigheid hetzelfde als gerechtigheid. En daar zijn we ook weer terug in hoofdstuk 1. Want een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof, want geloof is gerechtigheid. Ja, dat is alles. Dat is, echt is niet de bedoeling van deze vers om dat naar voren te brengen, want de strekking van deze vers is echt een andere. Het gaat om heel andere zaken, maar daarom kun je het er wel uithalen. Dezelfde dingen worden genoemd, met drie keer met verschillende woorden. Goed, dus ongelovigheid, leugenachtigheid en ongerechtigheid is identiek. En aan de andere kant geloof, namelijk waarachtigheid, is gelijk aan gerechtigheid. Dus wil je gerechtvaardigd worden, moet je geloven. Dat is in ieder geval iets wat hieruit te concluderen valt. Maar goed, vers 5 zegt, indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Want nu wordt het dus eerst vastgesteld dat het feit dat de mens onrechtvaardig is, dat alleen maar de rechtvaardigheid Gods
beter doet uitkomen en in feite dan dus groter maakt, betekent dat de onrechtvaardigheid van de mens in feite strekt tot eer van God. Ja, 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 schrik er maar niet van hoor. Maakt niet uit hoor. Je hoeft er niet van te schrikken. Ja, wij hebben misschien gedacht dat onze rechtvaardigheid, dat dat zo tot eer van God strekt. Nou, dat is niet waar, want de rechtvaardigheid hebben wij immers helemaal niet, dus dat kan niet. Zelfs onze onrechtvaardigheid strekt tot eer van God. Dat is een belangrijke waarheid. Dat is zelfs een waarheid die van belang is in verband met de geschiedenis van Adam in de hof. Ja, want daar worden altijd van die moeilijke vragen over gesteld, hè. Over hoe zit dat dan en wist God het er niet en waarom doet God het dan en die Adam dan, hoe, nou ja, enzovoorts, hè. Maar wat we moeten leren is dat zelfs de ongerechtigheid van de mens de rechtvaardigheid Gods bevestigt en doet toenemen. En het is een punt wat in deze Romeinenbrief vele malen naar voren komt. En elke keer komt die vraag er dan bij. Zullen we dan maar de ongerechtigheid doen? Zullen we dan maar in de zonde blijven? Hoofdstuk 6 is dat bijvoorbeeld. Zullen wij zondigen? Nee, zegt Paulus, nou ga je de zaak verkeerd lopen toepassen. Want wij lopen altijd maar die dingen naar onszelf toe toe te passen, meteen. He? We begrijpen ze maar half, maar we passen ze wel alvast toe. Dan moet je niet zoveel haast mee hebben met toepassen. Vorige week hadden we een Engelse broeder, en een goede vriend van me trouwens, te gast in, op de Bijbelschool. En die zei dat we traag moesten zijn in het toepassen van de schrift. Be slow, zei hij, be slow. Wees traag om het toe te passen. Begrijp het eerst voor je toepast. Weet waar het om gaat, weet hoe je eraan komt, waar de waarheid vandaan komt. Pas hem dan toe, eerder niet. Want dan maak je brokken, zo is het nog net. Je moet niet te gauw die dingen toepassen, je moet niet te gauw zeggen, oh, onze rechtvaardigheid maakt de gerechtigheid Gods groter, oh, dan kunnen we ook wel in de zonde blijven. Dat soort dingen, hè? Nee, zegt Paulus, zo werkt dat niet. Dat is niet de bedoeling. De rechtvaardigheid van God, die verlangt van ons dat wij ons aan die rechtvaardigheid onderwerpen. Dat wij tot geloof komen. En als we tot geloof komen, dan betekent het dat we wedergeboren worden. En als we wedergeboren zijn, hebben we dus een nieuwe natuur ontvangen. En dan maakt die de dienst uit. En dan moet je niet zeggen, dan kunnen we dus maar zondigen. Dat kan niet. Volstrekt niet, zegt Paulus. Nee, nee. Want we hebben een nieuwe natuur ontvangen. Die gaat in ons leven. Je moet niet van die rare vragen stellen, zegt hij dan eigenlijk, hè. Want dat is niet aan de orde. Dan zijn we het verkeerd aan toepassen, zijn we het weer aan trekken naar die oude mensen. Zeggen, oh, dan kunnen we maar onze gang gaan. Zijn we voor God dood? Oh, dan kunnen we maar in de zonde blijven. Nee, zo ligt het niet. En dan weet ik wel, er zijn er weinigen die het begrijpen, daar had Paulus ook wel last van. Hè? Maar inderdaad, voor God zijn we dood. In Christus zijn we nieuwe schepping, zijn volmaakt. En naar de oude mens zijn we voor God dood. Maar dat betekent niet dat we dus maar in de zonde moeten blijven en zondigen en dat soort dingen meer. Want dat is niet waar. Zullen we in de zonde blijven omdat de genade te meerder worden? De genade wordt dan wel te meerder hoor. Dat is wel waar. Alleen dat is niet de bedoeling dat het zo gaat. En zo is het hier ook. Er staat hier in vers 5. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, want dat is in ieder geval een ding wat vaststaat. Wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Want je kunt dan natuurlijk zeggen, wel als onze ongerechtvaardigheid dan die de rechtvaardigheid Gods bevestigt en groter maakt, waarom zal God dan ons oordelen, zoals hier gezegd wordt in hoofdstuk 2, vers 5 en 6 enzovoorts. He, daar wordt immers gesproken over dat de mens zich verzamelt een toorn als een schat tot in de dag des toorns en van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat wil zeggen dat de oordeel komt wel, nou wordt hier de vraag gesteld, als onze ongerechtigheid dan de gerechtigheid God bevestigt, waarom oordeelt God ons dan? Dat zou dan toch onrechtvaardig zijn? Want onze ongerechtigheid draagt toch bij tot de verheerlijking van hem? Dat is een gisteren opmerking hoor. Ik zou willen dat theologen in het algemeen eens dat soort verstandige vragen zouden stellen. Hè? En dan vervolgens ook het antwoord aanvaarden natuurlijk. Maar het is goed om je hersens te gebruiken bij dit soort aangelegenheden. Dat doet Paulus ook. Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Nou is gek. Daar kun je uren over debatteren of dat dan rechtvaardig is van God. als dan zelfs onze zonden zijn genade doen toenemen, is het dan niet onrechtvaardig als hij ons oordeelt? Nee, zegt Paulus, dat is niet onrechtvaardig. En dat kan hij zeggen, want hij weet wat rechtvaardigheid is. Want het vervelende is dat wij over dat soort dingen praten, van of iets rechtvaardig is of niet, zonder ons af te vragen of we eigenlijk wel weten wat rechtvaardigheid is. Je moet eerst weten wat rechtvaardigheid is, wil je kunnen zeggen over bepaalde dingen of ze daarbij horen, of ze rechtvaardig zijn. Zie, dat verzuimen we meestal. En tegenwoordig leven we in een tijd waarin dat er helemaal niet meer toe doet. Er wordt niet meer naar gevraagd. Tegenwoordig gaat het zo van, ik vind het onrechtvaardig. He? We hoeven niet meer te weten wat rechtvaardigheid is, je hoeft het alleen maar te vinden. He? Ik vind het onrechtvaardig. Zeggen mensen ook, hoor. Ik vind het onrechtvaardig van God. Er zijn nog christenen ook die dat zeggen. Ik vind het onrechtvaardig van God. Wij hebben helemaal niks te vinden. Je moet weten wat rechtvaardigheid is, moet je eerst leren. Wat is rechtvaardigheid? Eens kijken of je geheugen langer duurt dan 5 minuten. Juist, hebben we net gelezen. Het vasthouden aan dat woord, dat is rechtvaardigheid. Dat is wat er stond immers. Wat je uit die woorden kon opmaken. Hè? Geloof, namelijk waarachtigheid, namelijk gerechtigheid of rechtvaardigheid. Dit is geloof. Dat wil zeggen vasthouden aan het woord. En als Paulus dan die vraag ook beantwoordt, doet hij dat op deze manier. De vraag was, is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Hij zegt, ik spreek naar de mens. Nou, het antwoord is, dat zij verre, anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Vraagteken. Het is niet onrechtvaardig van God, want hoe zal God anders de wereld oordelen? En nou ontgaat u misschien de logica van het verhaal, maar het punt is dat de schrift, het woord van God, zegt dat God de wereld zal oordelen. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, in vers 5 en 6. Daar werd gezegd dat God de wereld zal oordelen. En dat is recht, als God het doet, is dat rechtvaardig, eenvoudig omdat het in zijn woord stond, omdat hij dat al gezegd had. Want wat rechtvaardig is, wordt bepaald door God. En de enige denkbare manier waarop God dus nog onrechtvaardig zou kunnen zijn, is dat hij zich niet houdt aan wat hij oorspronkelijk gezegd heeft. En als God niks gezegd heeft, kan hij doen of laten wat hij wil, is altijd rechtvaardig, want hij is de norm. We kennen maar één norm, dat is God zelf. Zie? Alleen als hij zelf van zijn eigen woorden afwijkt, dan kan hij onrechtvaardig zijn. Maar als God oordeelt, is hij niet onrechtvaardig, omdat hij dat heeft aangekondigd. En nou zie je, dat als je redeneert van ja, maar onze onrechtvaardigheid bevestigt de rechtvaardigheid Gods, dus dat is alleen maar tot verheerlijking van hem, dus hoe zou hij ons kunnen oordelen, dan zijn we op een hele verkeerde manier aan het redeneren. Dan moeten we eerst nog leren wat rechtvaardigheid eigenlijk is. En als je dat weet, dan tel je andere normen. Dan moet je gewoon weten dat God in zijn woord gezegd heeft dat hij de mens zal oordelen, hoe dan ook. En als je dat dus doet, is dat niet onrechtvaardig, maar rechtvaardig omdat het in zijn woord stond.
Toorn is toch iets anders?
Ja, toorn is in wezen iets anders, maar toorn wordt natuurlijk net zo goed van tevoren aangekondigd. En
ja, maar als je hier spreekt tegen de christenen, als het ware, over de toorn en over de wereld van het oordeel.
Ja. In hoofdstuk 2 vers 5 werd gesproken over toorn en oordeel. Hè? Een dag van toorn en een dag van oordeel. Beide worden in de schrift van tevoren aangekondigd. En ik grijp nu gemakshalve terug naar hoofdstuk 2. Hoewel daar in de eerste plaats gesproken werd over toorn. Ja, omdat dat het eerste is wat straks komt nadat deze genadebedeling voorbij is natuurlijk. Maar het oordeel werd er wel degelijk genoemd. Hè? Het rechtvaardig oordeel Gods. Wat uiteindelijk in ieder geval zal komen. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat God niet onrechtvaardig is als hij oordeelt, want hij heeft het aangekondigd, dat is alles. Einde discussie, en je ziet, als je de Bijbelse woorden maar kent, als je de betekenissen maar kent, dan is het heel eenvoudig. Dus, en dan gaan we verder met vers 7, daar staat, want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? Daar heb je diezelfde vraag weer, hè? Als dat dan zo is, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden, gelijk sommigen zeggen, dat we zeggen, laat ons het kwade doen, omdat het goede daaruit voortkomen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Paulus zegt, een dergelijke redenering, dergelijke menselijke redenering, die heeft een negatieve uitwerking. Die leidt ertoe dat we gaan zeggen van, laat ons het kwade doen, opdat het goede eruit komen. Laten wij maar zondigen, hoe meer onze zonde is, hoe rechtvaardiger God is. Verhoudingsgewijs, dat is natuurlijk wel waar. En Paulus, moet je eens kijken wat Paulus nou zegt. Hij zegt dat er mensen zijn die zeggen dat hij dat zegt. Er staat op band, dus u kunt het op uw gemak thuis afluisteren. He? Hij zegt dat er mensen zijn die beweren dat Paulus zegt dat we maar in de zonde moeten blijven. En hij beantwoordt die vraag elke keer, nee, volstrekt niet. Dat doet hij hier ook. En ondanks dat zijn er mensen die zeggen dat Paulus leert dat je maar aan kunt zondigen. En waarom haal ik dat nou expres zo aan? Wel, zeggen ze van mij ook, dat ik dat leer, dat je maar aan kunt zondigen. Ja, ik leer hetzelfde als wat Paulus leert, dat hoop ik tenminste, en ik hoop dat hij me anders corrigeert, hè. Dat is namelijk dat wij der zonde gestorven zijn, en dat het dus inderdaad niet uitmaakt in die zin of wij nog zondigen of niet, want voor God telt het niet meer. Ja, dat is echt waar. Ik wil wel ja maar zeggen, dat kan ik zelf ook zeggen hoor. He? Doe ik ook wel eens. He? Maar het is wel waar. Het betekent dat de gelovige in Christus volmaakt is en dat de oude mens niet meer gerekend wordt. En dat hij dus theoretisch zomaar kan blijven zondigen zonder dat er verder wat gebeurt. Wel, dank God ervoor. Dat is leven onder de genade. Zonder dat er wat uitmaakt. Zonder dat je daar straf voor kunt ontvangen of wat. Dat is waar. Maar de andere kant is natuurlijk ook waar. Dat bepaalt niet strekt tot eer van God. En dat het ook niet de bedoeling is van God. Het is een bijverschijnsel van onze verlossing. En daar kun je de Heer voor danken. Want het is het resultaat van zijn dood, inderdaad. Waardoor de oude mens voor God gestorven en begraven is. Dat is waar. Maar dat is gebeurd opdat wij vervolgens in nieuwigheid des levens zouden wandelen. En het punt is, dat u mij nooit zult horen zeggen van je mag niet dit en je mag niet dat. U zult mij horen zeggen je moet zus en je moet zo. Dat wil zeggen, je moet leven tot eer van hem. Je moet een nieuwe mens aandoen. We hebben een geestelijk leven ontvangen door wedergeboorte. Dat geestelijke leven dienen wij te leven. Dat is wat de apostel ons ook voorhoudt. Maar dat weet ik wel, er zijn altijd mensen die prompt de zaak negatief uitleggen en de vinger uitsteken en zeggen, hij heeft gezegd, wel hij heeft helemaal niet gezegd. Hè? En hoe dan ook, we mogen blij zijn dat het zo is dat die oude mens voor God dood is. Dat is de blijde boodschap, toch? Stel je voor dat het niet zo was. Ik zou geen rust hebben, ik zou de moed trouwens niet hebben om hier voor u te staan. Hè? Toen we hoorden van het woord van God zijn, maar als je geen dader van het woord van God bent, wat preek je dan? Hè? En ik ben ook maar een gewone zondaar naar de mens gesproken, maar gerechtvaardigd voor God, daar gaat het maar om. En wat wij moeten doen is rekenen zoals God rekent. En dan betekent het inderdaad dat onze zonden zijn genade overvloediger maken. Dat is niet onze verdienste, dat is zijn verdienste uiteraard. Hè? Dat is de verdienste van zijn genade en de verdienste en natuurlijk van zijn geloof. Want dat is wat hier in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt. Dus laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. Wel, zegt Paulus, welker verdoemenis rechtvaardig is. Dat wil zeggen, degene die zo leven, daar komt verdoemenis over. En laten we elkaar nou goed begrijpen. Degene die zo leeft, komt inderdaad in een oordeel, ja, het oordeel is een beetje een moeilijk woord in dit verband. Maar wat de schrift leert, is dat de gelovige uiteindelijk moet verschijnen voor wat genoemd wordt de rechterstoel van Christus. Dat betekent dat onze werken, dat wat door het lichaam geschied is, beproefd wordt in het vuur. En als die werken die wij gedaan hebben als gelovigen
slechts dingen zijn van de oude mens. Daar heb ik het er nog niet eens over of dat nou erge of minder erge zonden zijn. Want dat speelt helemaal geen rol eigenlijk. Hè? Maar als het dingen zijn die uit de oude mens voortgekomen zijn, dan verbranden ze, zegt Paulus. Hout, hooi en stoppelen, dat verbrandt. En weet je wat nou zo aardig is? Als u bang bent dat er hout, hooi en stoppelen de eeuwigheid binnenkomt, dan kan ik u geruststellen. Hoeveel hout, hooi en stoppelen u ook gebruikt voor uw bouwwerk, maak u zich niet ongerust. Want het verbrandt allemaal. Ja, want zo werkt het. Je moet alleen ongerust zijn in de zin van dat er misschien van het hele bouwwerk niks meer overblijft. Zie je, het is allemaal voor niks geweest wat je dan gedaan hebt, wat je gebouwd hebt. Dat is het punt. Daarom is het niet aan te bevelen om met hout, hooi en stoppelen te bouwen, zegt Paulus. Je kunt beter bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Dat zijn die dingen die zijn niet waterproof, maar die zijn vuurproof. Hè? Die doorstaan het vuur. Ze worden er wel wat heet van, maar dat blijft over. Hè? Daar gaat het om. Daar kun je beter mee bouwen. Dat is Paulus altijd ook in de zin van volstrekt niet. Laten we dat niet doen. Niet in de zonde blijven. Nee, laten we leven vanuit die nieuwe mens. Maar die dingen die niet verbranden, die dingen die niet verteren door het vuur van het oordeel, dat zijn geestelijke dingen. Daar heeft het vuur namelijk helemaal geen vat op. Dat zijn geestelijke dingen, heeft te maken met ons denken bijvoorbeeld, met dat wat uit God geboren is. Daar gaat het om. En dat kun je veel beter doen. Dat is de weg die een gelovige dient te bewandelen. En bovendien is dat naar de wil van de Heer. En daar wordt hij in ieder geval veel meer mee verheerlijkt. Want daar worden dingen geproduceerd die blijvend zijn. Niet alleen vanaf nu tot aan de dag van Christus en het moment dat we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar die dat doorstaan en inderdaad voor eeuwig bevestigd blijven. Het gaat erom dat we die dingen zouden doen. Of beter, gaat erom dat die dingen door ons gedaan zouden worden. Dat we ons daartoe beschikbaar stellen, weer Romeinen 12. Dat we onze lichamen stellen tot een grote welbehagelijke offerande, omdat hij erdoor zal kunnen werken. Dat is het leven van een gelovige. Maar houd door je stoppelen, heb ik maar één boodschap over, maak je niet ongerust, dat verdwijnt vanzelf. Sommigen zijn daar ongerust over, dat het verdwijnt. En dat is tragisch natuurlijk, want je zou toch moeten weten dat het juist verdwijnen moet. He? Nou goed, daar komen we nog wel op terug hoor in Romeinen 6. Dat wil ik u vertellen. He? Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 12. Want dat zijn de bekende hete hangijzers, zoals dat heet. Maar hoe dan ook. Het gaat erom dat, grijp even terug naar het begin van dit hoofdstuk. Er werd gevraagd, nou, wat is dan het voordeel van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? En er wordt gezegd. Nou, in ieder geval, in de eerste plaats, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Die woorden Gods, dat zijn de woorden Gods waaraan God zelf trouw is. Die God zelf gelooft. Ja, de mens niet, en Israël ook niet. Zij die de wet hadden, zij die besneden waren, die hielden zich er niet aan. In het algemeen niet. Maar God houdt er zich aan. En dan wordt er gezegd, Israël hield er zich niet aan. En dan krijgen we in vers 9 de vraag, wat dan, zijn wij beter? Zijn wij uitnemender? Gek, Paulus die praat de ene keer over wij en dan bedoelt hij de Israëlieten. En de andere keer praat hij over wij en dan bedoelt hij heidenen. Want Paulus kan het op alle manieren. Die hoort bij beide categorieën. Hier is het wij heidenen. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Wij Romeinen. Daar wordt de brief immers aangeschreven. Hè? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, staat er dan. Ja. Ja, een prachtige uitdrukking, hè? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd, dat wil zeggen in de voorgaande hoofdstukken, heeft hij beschuldigd, zowel Joden als Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Dat was in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Dat Jood en heiden tezamen onder de zonde zijn. De heidenen zijn dus niet beter dan de Joden. Joden was dan het woord van God toevertrouwd, maar ze geloofden het toch niet. En de heidenen hadden het woord van God niet eens. Dus die konden er ook niet in geloven. Het resultaat was dus hetzelfde. Ze waren onder de zonde en ze konden door geloof gerechtvaardigd worden, dat wel. Maar van de natuurlijke mens, zowel Jood als heiden, wordt gezegd, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dat is aardig, want dit is aangehaald weer uit Psalmen. Als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat het er netjes bij, hè? Psalm 14 staat erbij, ik geloof Psalm 53. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Die woorden Gods, die zeiden dat al. En maar proberen die wet te houden. Maar diezelfde wet die zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Ja, maar we doen toch ons best. Ja, niet of je je best doet is van belang. Daar gaat het niet om, het gaat om je rechtvaardig bent. Wij hebben tegenwoordig zo'n norm van, nou ja, als het maar goed bedoeld is, als je je best maar doet. Maar dat telt niet voor God. Dat is helemaal niet aan de orde. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Als je het mij vraagt, is dat trouwens hetzelfde hoor. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. He? Ja, als je verstandig bent, zoek je God namelijk. He? Maar degene die God zoeken, zijn er in ieder geval mensen die wedergeboren zijn. Ja, ja. En ik ken zelfs mensen die zijn wedergeboren, zelfs die zoeken God nog niet eens. Die denken dat God nog steeds hun zoekt. Ja, ja. Ja, ja, denk er maar eens over na. Maar het gaat allemaal andersom. Wij worden geacht God te zoeken. De dingen die boven zijn namelijk. Maar er staat van de natuurlijke mens, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Dat is makkelijk dat het niemand is, want dan hoeven we tenminste niet onderscheid te gaan lopen maken van nou die wel en die niet. Hè? Er staat gewoon niemand, dus dat is makkelijk. Er is niemand die verstandig is, dat zegt Paulus trouwens ook in zijn volgende brief. Hè? Over die wijsheid van de wereld, die dwaasheid is bij God. Zonder uitzondering. En dan staat er vers 12, allen zijn ze afgeweken. Afgeweken van wat? Afgeweken van God en dus afgeweken van het woord van God. Tezamen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. En kijk, dat moet u nog steeds zien in het licht van de vraag van vers 1. Hè? Welke is de nuttigheid der besnijdenis? Wel, Israël is onnut geworden omdat ze de wet niet hield en daarom was de besnijdenis van geen nut. Maar dat geldt niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen. Er staat, tezamen zijn ze onnut geworden. Namelijk, beiden Joden en Grieken uit vers 9. Beide categorieën zijn onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Dat is nogal wat, hè? Nou, en dan, hun keel is een geopend graf. Er komen drie uitspraken achter elkaar die min of meer synoniem zijn. Er staat, hun keel is een geopend graf. En met hun tongen plegen zij bedrog en slangenvenijn is onder hun lippen. Dus keel, tong en lippen, maar alle drie zijn organen die met het spreken te maken hebben. En dus heeft het te maken met dat wat de mens voortbrengt. Want dat wat de mens voortbrengt komt uit zijn mond uiteraard. Hè? Wat het uit het hart komen voort enzovoort, maar die dingen die voortkomen komen eruit uit de mond. Daarom zegt de schrift ook dat de mens verontreinigd wordt door dat wat uit zijn mond uitgaat. Dat wat hij zegt. Zie? En aan de andere kant dat de mens leeft bij dat wat uit de mond van God uitgaat. Leven is uit de mond van God. Uit de mond van de rechtvaardige God. Er komt het woord uit wat leven brengt immers. Wat zou er nou uit de mond van een onrechtvaardig mens komen? Dood. Ja, dat is een kwestie van logica, hè? Leven uit de mond van de rechtvaardige God, dus dood uit de mond van de onrechtvaardig mens. Nou, dat staat er, hun keel is een geopend graf. De dood, al wat daaruit voortkomt, al wat de mens spreekt, is dood en brengt dood. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, want het is namelijk niet de waarheid, maar het is leugen wat ze spreken. En daarom is het dood, hè? En slangenvenijn is onder hun lippen, want die dood die vindt natuurlijk tot op zekere hoogte zijn oorsprong bij de oude slang, de Satana's namelijk. Zie? En daar komt Paulus later op terug in hoofdstuk 5 vers 12. Dus dat houden we nog even te goed. En dan zegt vers 14, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Daar heb je het, hè? Dat is wat in de mond van de mens zit. Mens is hun voeten. Want het moet je zien dat het belangrijkste is de mond, hè? En nou pas gaat het over andere organen, nou gaat het pas over hun voeten. Maar de mond is het belangrijkste, omdat de mond bekend maakt dat wat er in de mens omgaat. Niet wat hij doet, maar wat hij denkt, dat is belangrijk. Veel belangrijker dan wat hij doet. Denken, is bepalend. Het denken vormt de mens en je leert de mens kennen doordat je hem hoort praten, doordat je zijn gedachten leert kennen. Zo gaat het nou een keer. Maar goed, uit de mond van de mens komt volgens vervloeking en bitterheid en dan wordt er vervolgens gesproken over hun voeten, over hun weg dus, over hun levenswandel. Die is uiteraard in overeenstemming met dat wat er uit hun mond komt. En daarom staat er, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, dat is dus ook de dood. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg, de wegen, dat heeft met hun voeten te maken, hè? En de weg des vredes, dat is ook, heeft ook met de voeten te maken, de wandel, de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze gods voor hun ogen. Dat laatste vers is dan de samenvatting van het voorafgaande. En je ziet dat het in twee delen uiteenvalt. Het ene deel spreekt over de gedachten en daarom de woorden van de mens. En dan vervolgens wordt er gesproken over de wandel en de daden van de mens. Maar samenvattend is het zo dat er geen vreze gods voor hun ogen is. Dat betekent dat de mens geen rekening houdt met God. Nou, dat is een aardig schilderij van de mens. Ik ga er met opzet wat snel overheen. Want ik ga er maar vanuit dat wij al deze dingen beschouwen als verleden tijd. Als wat wij waren en niet als wat wij zijn. En voor zover wij dit nog zijn, kunnen we het beste maar zo gauw mogelijk vergeten. Hè? Uiteindelijk is het Goede Vrijdag vandaag. Dus we moeten maar dit alles beschouwen als afgelegd en gestorven met Christus. En daarom gaan we verder met vers 19, waar staat, wij weten nu, dat hoop ik tenminste, wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Dat is punt 1. Wat de wet zegt, wordt gesproken tot degene die onder de wet zijn. En nou komen we uiteindelijk met een wat lange aanloop naar de beantwoording van de vraag hoe dat nou zit met het voordeel van de Jood en de nuttigheid van de besnijdenis. Het antwoord was immers, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar in de praktijk bleek dit, in het licht van het voorafgaande tenminste, bleek dit een nadeel te zijn. Omdat ze hebben aan het woord niks gehad, ze hebben er niks mee gedaan, ze hebben het niet geloofd, het heeft hun geen leven gebracht. Integendeel, door het woord is er juist een vloek over hen gekomen. Want dat is de geschiedenis van Israël immers. En bovendien werd er gezegd dat degenen die onder de wet gezondigd hebben, door de wet geoordeeld zullen worden. Dat was vers 12 van het voorgaande hoofdstuk. Dat wil zeggen, je kunt moeilijk zeggen dan dat het woord van God, wat aan Israël was toebetrouwd, dan zo'n zegen voor hen geweest is. Dus de vraag moet nog steeds beantwoord worden. En dat komt nu langzamerhand. Want nu wordt er eerst gezegd, wij weten dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Wie zijn er onder de wet? Wel, die lui uit vers 1. De Jood, namelijk de besnijdenis, over hen gaat het. Dus de vraag wordt nu beantwoord. De wet, dat is immers een deel van de woorden Gods. Die wet is toebetrouwd aan de Jood, namelijk aan de besnijdenis. Die wet sprak tot hen die onder de wet waren, tot Israël. Maar dat gebeurde in de eerste plaats, volgens vers 19, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat wil zeggen dat die wet, die woorden Gods, die in Israël zijn toebedrouwd, een negatieve uitwerking hebben in de eerste plaats. Staat dat die wet aan Israël, tot Israël sprak, opdat alle mond gestopt zou worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zou zijn. Dat wil zeggen dat de wet dus de negatieve uitwerking heeft dat hij de wereld veroordeelt. En dat de wet dus feitelijk bepaalt dat de gehele wereld verdoemelijk is. Dat wil zeggen in het oordeel behoort terecht te komen. De bezoldiging der zonde is de dood. Dat is een negatieve uitwerking van de wet. En dat is ook zonder meer duidelijk, dat wordt in het volgende hoofdstuk ook aangehaald, dat de wet een negatieve uitwerking heeft. Maar laten we kijken wat er verder staat. Er staat namelijk, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Beginnen we van achteraan, hè? Voor hem staat er. Gerechtvaardigd worden voor hem. En dat voor hem, dat speelt een hele belangrijke rol in de schrift. En vooral in deze brief trouwens, heb ik gemerkt. Maar het hoort in ons leven een belangrijke rol te spelen. Dat is belangrijk namelijk. Bij al die vragen
gaat het erom, waar praten we eigenlijk over? Over welke verhouding spreken wij? Zijn wij gerechtvaardigd of niet? Nou, voor mijn buurman niet, maar voor God wel. Daar gaat het om. Dan laat ik mijn buurman er maar buiten laten trouwens, want die interesseert het toch niet, hè? Laat ik het maar over mezelf hebben. Voor mezelf niet. Want ik ken mezelf een klein beetje. Voor mezelf ben ik niet rechtvaardig. Maar voor God ben ik dat. Daar gaat het om. Een mens moet gerechtvaardigd worden, jawel, voor God. En voor de rest maakt het niet uit. Die hele rest is toch tijdelijk. Dus het heeft weinig betekenis eigenlijk. Een mens moet gerechtvaardigd worden voor God. Dat is wat de schrift zegt vervolgens. Dat wij gestorven zijn. Voor God. Ja, voor de wereld niet. Maar voor God wel. En vervolgens dat we met Christus zijn opgewekt en leven. Ja, voor God. Want dat is de norm waar het om gaat natuurlijk. En hierom staat, daarom staat hier, uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Kijk, je kunt voor de mens gerechtvaardigd worden uit de wet. Naar menselijke normen. Ik ken zo iemand namelijk. We hebben het net bijna gelezen. Namelijk in Filippenzen 3. Ja, dan heb ik een vers 6. Dus waar Paulus over zichzelf zegt, Filippenzen 3, vers 6, dat hij naar de ijver en vervolger der gemeente was en naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Voor zover de rechtvaardigheid in de wet is, was hij onberispelijk. Voor zover. Maar voor de mens. Hè? Het gaat om een rechtvaardigheid ten opzichte van mensen. Hij heeft het ook over, duidelijk, het vlees. Dat zegt hij ook in vers 4. Hij heeft het over vlees. Naar vleeselijke normen. Hij spreekt naar de mens. Hè? Dat doet hij zo vaak. Hè? Hij spreekt naar de mens en hij zegt, wel, dan ben ik rechtvaardig volgens de wet. Maar voor God alleen niet. Voor de mens misschien, maar niet voor God. Daar gaat het om. Uit de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. En misschien heb je eer van mensen als je probeert de wet te volbrengen of hem zelfs volbrengt. Maar voor God heb je dat niet. Ja. En dat wordt ook later herhaald. We komen dat vanzelf tegen in de Romeinenbrief. Dat er gesproken wordt over iemand die roem heeft, maar niet bij God. Hè? En daar gaat het nou om, je moet roem hebben bij God, niet bij mensen. Maar hier staat, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want, wat doet de wet dan wel? Als de wet dan niet rechtvaardigt voor God, wat doet de wet dan wel? Moet toch wat doen? Dat staat erachter, hè? Door de wet is kennis der zonde. Dan moet ik weer naar Filippenzen 3, geloof ik, is het niet? Daar staat wat Paulus voor kennis nastreefde. Toen hij zei van dat vlees heb ik afgelegd, dat is besneden. Hij zegt, ben geestelijk besneden, de oude mens afgelegd. Wat streefde hij na? Waarom legde hij die oude dingen af? Om hem te kennen. Om Christus te leren kennen. Om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Om gemeenschap te hebben met Christus, om hem te kennen. Maar wat de wet ons aan kennis bijbrengt, is kennis der zonde. Niet kennis van Christus, maar kennis der zonde. Iemand die zich onder de wet plaatst en zoekt door de wet gerechtvaardigd te worden, krijgt op die manier door de wet slechts kennis van zonde. Dat wil zeggen, dat is een negatieve kennis. En dan zie je dat de wet een negatieve uitwerking heeft. Let wel, er staat niet kennis der zonden, maar kennis der zonde. Ik kom daar ook later op terug, naar aanleiding van Romeinen 6 bijvoorbeeld. Zonde, dat is niet zomaar iets. Zonde, dat is in feite de zondige natuur van de mens. Dat wat in hem is. Die potentie, die kracht die in de natuurlijke mens werkt. Die kracht die de mens dwingt om andere dingen te doen dan hij wil. En dan ga ik van het gunstigste geval nog uit. Het gunstigste geval is namelijk wat Paulus in Romeinen 7 aanhaalt, dat hij zich naar zijn gemoed, naar zijn denken, onderwerpt aan de wet Gods. Dat hij zegt, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. De wet zegt, gij zult niet doodslaan, zegt Paulus, daar ben ik het helemaal mee eens.
En als de wet zegt, gij zult niet stelen, dan ben ik helemaal mee eens. Met mijn gedachten wel, maar mijn daden zijn anders. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, zegt hij. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Hoe komt dat? Wel, omdat hij een zondaar is. Omdat die zonde in hem werkt. En zodra je een mens plaatst onder de wet, zal blijken dat hij een zondaar is. Dat die zonde, enkelvoud, hè? Dat die zonde in hem is en werkt en hem verhindert om zich aan welke wet dan ook te onderwerpen. Dus wat iemand leert onder de wet is niet kennis van Christus, maar kennis van zonde. Hij leert zichzelf kennen. Maar hoe goed je jezelf ook kent, je bent wel voor eeuwig verloren. Want laten we het zo zeggen, je wordt niet gerechtvaardigd door kennis te hebben van jezelf. Je wordt gerechtvaardigd wanneer je kennis hebt van God. Kennis die je uiteraard krijgt door het woord van God. Dat is altijd zo, elke kennis krijg je via woord. Een heel eenvoudige zaak, hè? En kennis van Christus krijg je door het woord van Christus. Daarom bidt Paulus daar ook voor. Hij zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, Colossense. Opdat we hem zouden kennen, daar gaat het allemaal om. Maar de wet doet dat niet. De wet levert kennis der zonde. Wel, de vraag, stellen we weer een vraag. Wat is het nut van de besnijdenis? Wat is het voordeel van de Jood? Dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Ja, inderdaad. Maar wat doen die woorden Gods? Wat doet de wet? Let wel, de wet zijn niet de woorden Gods. De wet is een deel van de woorden Gods, hoor. Maar de wet is geen voordeel. De wet als zodanig is een nadeel. Dan blijft dus nu nog steeds die vraag over, en wat is dan het voordeel van dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd? Waar schuilt dat voordeel daarin? Tot nog toe vervloekt het alleen maar. Tot nog toe maakt het de mens verdoemelijk. Want het leert de mens zichzelf kennen en het leert hem alleen maar kennen dat hij een zondaar is en dus verwerpelijk is voor God. Wat is dan het voordeel van die woorden Gods? Nou, zegt Paulus in vers 21, en je ziet, ik ben niet degene die spanning opdrijft. Dat is wat Paulus zelf doet, hè. In vers 21 komt het antwoord op de vraag pas. Want daar staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen, er is toch rechtvaardigheid. De mens werd niet gerechtvaardigd door de besnijdenis, niet door de wet, maar er is wel een rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden en daarvan werd gesproken door de wet, staat er, en de profeten. Wij genadigen de wet en de profeten. U weet misschien dat het Oude Testament naar de, volgens de Joodse traditie ingedeeld wordt in drie categorieën. Dat is de wet, de psalmen en de profeten. En hier wordt gesproken over de wet en de profeten. Die zouden getuigen over een rechtvaardigheid Gods. Doen de psalmen dat dan niet? Ja, de psalmen doen dat ook, maar die waren het minst bekend, denk ik. Ze waren het minst bekend in de zin van dat ze profetisch waren. Dat is tot vandaag de dag nog zo, hoor. Want dat de psalmen profetisch zijn, dat is een moeilijke zaak. Maar die psalmen, die werden in feite al aangehaald eerder in dit hoofdstuk, namelijk in die uitspraak op dat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Want waar de psalmen in de eerste plaats over spreken, is over de Heer Jezus zelf. Over de verlosser, over degene die de rechtvaardigheid tot stand bracht. En daarover gaat het ook trouwens in het nu volgende gedeelte. Maar de rechtvaardigheid Gods, die geopenbaard is geworden, daarvan wordt getuigd door de wet en de profeten en uiteraard wel degelijk de psalmen, al worden ze hier niet bijgenoemd. Het gaat erom dat de woorden Gods spreken of getuigen, want dat is het woord wat hier gebruikt wordt, getuigen van de rechtvaardigheid Gods, dat is één. En de tweede wat er gezegd wordt in dit vers is dat die getuigenis, dat die rechtvaardigheid Gods inmiddels ook openbaar geworden is. En als ik het vlug zeg, dan is het dus zo dat de wet en de profeten, dat wil zeggen de woorden Gods die aan Israël gegeven zijn, spreken over de rechtvaardigheid Gods die tot stand gebracht zou worden in de toekomst, namelijk in de persoon van de Messias, in de beloofde Messias, in Christus dus. Want die woorden spreken over een geestelijke besnijdenis. We hebben het al gelezen, daarom sluit ik er nu maar bij aan. Ze spreken over een verlossing die tot stand gebracht zou worden door geloof en uitgeloof. Dat zullen we ook later nog lezen in Romeinen 10, 9 en 10 bijvoorbeeld, waar ook uitgebreid daarop wordt ingegaan. Dat het Oude Testament spreekt over de rechtvaardigheid Gods die tot stand gekomen is. Punt 1. Het getuigt ervan dat het komen zou, dus vooruitgrijpend daarop, werd iemand gerechtvaardigd. Ook onder het oude verbond, Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot een gerechtigheid. Omdat hij geloofde in dat wat in de toekomst zou gaan gebeuren. Maakte niet uit, hij geloofde in wat het woord van God zei. Hè? Hij geloofde niet in een historisch feit, hij geloofde gewoon in het woord van God. Daar gaat het om. En dat is de eeuwen door hetzelfde gebleven. Mens wordt gerechtvaardigd als hij het woord van God gelooft. Wel, die woorden van God hebben getuigd van die rechtvaardigheid dat die zou komen. En bovendien, zegt Paulus, is dat nu al gekomen. Dat wat beloofd is, is nu vervuld. Dat wat vroeger werd aangekondigd, is nu openbaar geworden. Want die rechtvaardigheid Gods, die is in Christus. Die rechtvaardigheid Gods is in Christus. En Christus is de opgewekte. En sinds de opgewekte er is, tenminste, laat ik het anders zeggen, sinds de opstanding van Christus, is die rechtvaardigheid Gods openbaar geworden. En dus ook bekendgemaakt en gepredikt enzovoorts. Daar gaat het om. En wat die woorden Gods deden, de wet, de profeten en de psalmen, was spreken over de Messias die komen zou. En die rechtvaardigheid ook inderdaad tot stand zou brengen. Wat is het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Dat aan hen die woorden werden gegeven die daarover spraken. Wat ze hadden moeten doen was alleen maar die woorden geloven. Niet proberen de werken der wet te volbrengen. Begrijp je me goed? Maar die woorden geloven. De boodschap accepteren die daarin verkondigd werd. Ik kom er echt nog in de toekomst op terug. Want ik kan het beste doen aan de hand van deze brief. Paulus zelf, die haalt schriftgedeelte aan uit de wet. En hij haalt ze aan en zegt, kijk, daar staat het. Daar staat het. Gelijk bij de komst van de wet al werd er gezegd dat het niet moeilijk was om die wet te volbrengen. Want je moet met het hart geloven en met de mond beleiden. Het staat in Deuteronomium of zo ergens. We komen er straks wel over te praten een keer. Hè? Daar staat het gewoon. Dat je alleen maar hoeft te geloven. Niet die werken volbrengen. Maar geloven dat wat die wet aankondigt. En dan nemen we de Hebreeënbrief. Waarin uitgebreid uiteengezet wordt hoe de wet een aanleiding is van betere dingen. En anders niks. Of een schaduw is van toekomende dingen. Het is niet nieuw dat het daar gezegd wordt in Hebreeën. Want dat is altijd al zo geweest. En Paulus bewijst dat ook, ik neem tenminste aan dat Paulus die brief geschreven heeft, hij bewijst dat ook in die Hebreeënbrief, dat dat de bedoeling was, dat die hele wet een afbeelding is van dingen die Mozes gezien had op de berg. En dat die hele wet en al wat erbij horen, dus een overdrachtelijke en geestelijke betekenis had. Sprak over andere dingen, over hogere dingen. Van dingen die later geopenbaard zouden worden, van profetische zaken. Dus de wet is een aanleiding tot betere dingen, tot een betere hoop. En het is een schaduw van toekomende dingen. Wel, waar het hier om gaat is dat die wet en de profeten en de psalmen spreken over iets wat inmiddels geopenbaard geworden is. Namelijk, vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Ja, alle. Jood en heiden, want er is geen onderscheid, staat er. Rechtvaardigheid Gods, buiten de wet om, maar wel aangekondigd door de wet. En dan zie je dat je de wet op de juiste manier dient te verstaan. Niet als een leefregel, want daar breng je toch niks van terecht trouwens. Maar als een boodschap van God met betrekking tot de weg ter verzoening. En dus een weg die inmiddels bewandeld is. Dat is de weg die de Heer gegaan is. Al wat de wet aankondigde is inmiddels vervuld. Door de persoon van de Heer Jezus. Daarom hebben we die wet niet meer. Omdat we die profetieën niet meer nodig hebben. De vervulling kennen we. Als het goed is. Want de mens wordt gerechtvaardigd. Buiten de werken de wet om. Uit geloof. En tot geloof. Want ze hebben alle gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Kost niks. Het is gratis. Je hoeft er niks voor te doen. Worden om niet gerechtvaardigd. uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Die term die zocht ik daarnet. Hè? De rechtvaardigheid is in Christus Jezus, in de opgewekte. Niet in hem die stierf, maar in hem die vervolgens ook uit de dood opstond en de eersteling werd van een nieuwe schepping. Maar daarover hebben we het de volgende keer. Wij zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat u uw rechtvaardigheid geopenbaard hebt in Christus. We danken u, Vader, dat we ons niet hoeven over te geven aan een wet die op ons gelegd is, maar dat we simpelweg mogen geloven dat wat u in uw woord hebt bekendgemaakt. En we danken u, Vader, dat u zich gehouden hebt en houden zult ook aan dat woord. Dat u de dingen waar maakt die u daarin ook hebt aangekondigd. En Vader, dan beseffen wij dat wij als mensen vaak ongehoorzaam zijn en misschien met het woord zo nauw niet nemen, maar we danken u dat u degene bent die volbrengt datgene wat u hebt aangekondigd. We danken u, Vader, dat u rechtvaardig bent en dat u die rechtvaardigheid van u aan ons hebt willen meedelen. We danken u dat we in Christus gerechtvaardigd zijn, dat we mogen weten met de Heer Jezus gestorven en begraven te zijn, maar we danken u dat we ook met hem zijn opgewekt en zelfs met hem gezet zijn in de hemel. We danken u, Vader, voor die overwinning op de zonde en op de wet en op de dood die u tot stand gebracht hebt. En we danken u, Vader, voor zo'n grote zaligheid die u ons geschonken heeft.